Goed, lieve mensen, goedenavond. Ik ben blij om in jullie midden te mogen zijn. En de komende periode, op woensdagavond dat jullie hier samen zijn, ook bij jullie te kunnen zijn. Peter heeft gevraagd om eerst iets kort over mezelf te vertellen. Mijn naam is dus Oscar Lohuis. Ik ben getrouwd met Lois. We waren vorige maand 18 jaar getrouwd. En we hebben 4 kinderen gekregen, 3 jongens en 1 meisje. En die zijn nu in de leeftijd 14, 12, 10 en 7. Dus dat is de fase waar zij nu in zitten. En ik ben zelf 12 jaar gemeentepredikant geweest. Ik heb 2 verschillende gemeentes gediend, 2 baptistengemeentes. Eerst in Meppel. Heb je wel eens van Meppel gehoord? Zuidwest-Drenthe. Boven Zwolle, daar heb ik hebben een hele fijne tijd gehad. Zijn we begonnen in een hele kleine gemeente. En door Gods genade is die gemeente gegroeid. En toen we weggingen was het echt een behoorlijke gemeenschap. En toen ging ik naar een gemeente die gelijk al ook weer 2 keer groter was dan Meppel. En ik heb 6 jaar ook gediend in Emmeloord. Een gemeente van nu 600-700 mensen ongeveer. En vanaf 2007 ben ik, de Heer heeft het in de jaren daarvoor, in de aanloop daarnaartoe echt zo geleid. Het was een hele rare keuze, want de gemeente groeide hard. En er was best heel veel zegen. En ik was ook in veel opzichten best wel op mijn plek. Maar toch wisten wij dat God riep om een nieuwe stap te zetten. En dat is dat ik ben uitgestapt in een bediening waarin ik mij helemaal kan concentreren op prediking en onderwijs. Waarin ik me echt kan toewijden aan de bediening van het woord, aan de evangelieverkondiging. En echt ook een beetje back to the basics, dat is ook wat mijn hart heeft. Terug naar de basis. En ook dit najaar heb ik met Peter en Ellen afgesproken dat ik wil dit najaar tot jullie spreken over geestelijke vernieuwing. Dat is eigenlijk de samenvattende noemer voor de studies van dit najaar. En dat betekent dat we echt met elkaar kijken naar hele basale en fundamentele waarheden van de Bijbel die ten grondslag liggen aan ons geestelijke leven. Dus wat zijn nou de Bijbelse waarheden? En daarom zeg ik back to the basics. Wat zijn de echt hele belangrijke Bijbelse waarheden op grond waarvan wij ook echt dat leven met de Heere God hebben? En dat is ook wat in mijn bediening heel centraal staat. En het is zo dat als mij gevraagd wordt, wat zijn nou de speerpunten van waar je over spreekt, dan zeg ik altijd 3 dingen. Gewoon het evangelie, geestelijke vernieuwing. En daarnaast spreek ik ook wel regelmatig over Israël. En ook voordat wij dit werk zijn begonnen, wist ik ook dat het een combinatie zou zijn van gewoon evangelieverkondiging en het verlangen naar herleving, verlangen naar opwekking, naar een vurig geestelijk leven ook bij christenen. In combinatie met onderwijs over Israël. Omdat ik ook geloof dat we wat dat betreft in een bijzondere tijd leven. En dat ook het heel verrijkend is als we de Joodse wortels van het evangelie een beetje gaan begrijpen. En het derde waar ik ook toch wel regelmatig over spreek. Afgelopen zondag nog in onze eigen gemeente in Emmeloord 2 keer gesproken over huwelijk en gezin. En dat vind ik ook heerlijk om dat te doen. En was tot rijke zegen ook afgelopen zondag. Dat zijn een beetje de 3 speerpunten. Maar goed. Moet ik nog meer over mezelf vertellen? Nee, ik denk het niet. Het gaat er niet om dat we onszelf profileren. Hoe meer jullie mij leren kennen, hoe minder enthousiast jullie over mij zullen zijn, denk ik. Toch? Maar hoe meer we de Heer leren kennen, hoe meer enthousiast we over Hem zijn. En vanavond gaat het ook over de Heere God zelf. We gaan eerst met elkaar lezen uit Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. En daarna een gedeelte uit Jesaja 6. En vanavond gaat het over de heiligheid van God. Ik wil een aantal dingen gewoon bespreken over de heiligheid van God, zoals we die ook tegenkomen in Jesaja 6. Maar als inleiding eigenlijk op deze hele serie van dit najaar wil ik met jullie kijken naar Lucas 10, het verhaal van Martha en Maria. En daarom lezen we met elkaar Lucas 10 vanaf vers 38. En ik heb hier de NBG en als het goed is wordt die ook afgedrukt, ja, geprojecteerd. Terwijl zij op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en ze zei: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. En nou lezen we met elkaar Jesaja 6. Ik wil gelijk beide teksten met jullie lezen. Jesaja hoofdstuk 6, heel bekend gedeelte, de roeping van Jesaja. En daar kan ik zeker niet alles van bespreken, maar ik zal straks een aantal aspecten hiervan naar voren brengen. Jesaja 6 vanaf vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. En serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. En toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Hij raakte mijn mond daarmede aan en hij zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. En daarop hoorde ik de stem des Heren die zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. En toen zeide hij: Ga. Tot zover. Ja. We kijken eerst naar het verhaal van dat de Heer Jezus komt in het huis van Martha en Maria. En ik zou vanavond deze twee personen, Martha en Maria, willen gebruiken als symbool, als twee manieren om naar het christelijke leven te kijken. Martha en Maria, die allebei symbool staan voor een bepaalde manier naar het christelijke leven te kijken. En je kunt op veel verschillende wijzen kun je dit gedeelte behandelen. En er is heel veel goeds in Martha. En er zijn ook dingen die aan Maria schorten. Dus ik wil niet alleen maar Martha negatief neerzetten en Maria positief. Maar we kunnen wel iets heel fundamenteels leren van wat hier gebeurt. Nou, als we kijken naar Martha, dan zien we bij haar een bepaald activisme. Ze werd in beslag genomen door het vele bedienen. Nou, het is goed om actief te zijn. Ik denk, het is natuurlijk ook heel fijn dat Martha, dat ze gewoon diende, dat ze zorgde voor drinken en voor eten, voor de mensen die genodigd waren. En zorgzaamheid en hard werken, zelfs hard werken, is helemaal niet verkeerd. De Bijbel leert een hele duidelijke werkethiek. En ik denk, als je christen bent, dan leer je ook wat het is om hard te werken. Maar toch proef ik bij Martha, als ik dan ook tussen de regels door een beetje lees, proef ik toch een, ik noemde net het woord activisme. Dat is niet positief. Het is goed om actief te zijn, maar activisme heeft voor mij een wat negatievere klank. En ik proef bij haar ook een soort perfectionisme. En achter perfectionisme zit vaak ook angst. Dat iemand heel hard zijn best doet en heel veel presteert vanuit de angst om niet aanvaardbaar te zijn. Of vanuit de angst om afgewezen te worden. En we zien ook dat ze toch een beetje geïrriteerd is. Ze is geïrriteerd over dat Maria niet zo hard meehelpt in de bediening. En ze communiceert ook een beetje indirect. Hè? Dat noemen we indirecte communicatie. Heer Jezus, kunt u niet tegen haar zeggen dat ze mij helpt in de bediening? Ze zegt het dus niet direct tegen haar zus. Maar ze zegt tegen Jezus dat hij het misschien tegen haar zegt. En dat is toch niet helemaal gezond. En ik denk dat ik herken mezelf daar ook wel in. Ik ben soms ook heel erg geneigd tot aanpakken en tot strijdbaarheid en heel erg gedreven zijn. Maar je kunt daardoor ook in een bepaalde kramp komen. En ik heb gezegd, ik wil hen gebruiken als twee manieren om naar het christelijke leven te kijken. Nou, Martha staat vanavond voor op deze wijze naar het christelijke leven kijken, dat het christen zijn vooral bestaat uit wat jij kan doen voor God. Dat je denkt, een goede christen is vooral iemand die het goede doet en altijd en veel het goede doet. En dat het christelijke leven vooral ontstaat door hoe jij je leven leidt. Nou, begrijp me goed, dat hoort er natuurlijk bij. Christen zijn heeft alles te maken met hoe je door het leven gaat. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen vanavond, ik denk dat een veranderd leven, een ander leven leiden en ook een rechtvaardig en een heilig leven leiden, dat is meer de vrucht van het christen zijn dan dat je christen zijn uitmaakt. Ik zie dat meer als een vrucht, als een gevolg. Dat gebeurt in het leven van een christen. Maar het is niet zo dat je een goede christen bent omdat jij het goede doet. Je wordt ook geen christen door het goede te gaan doen. Christen zijn en christendom is niet vooral moraliteit. En er kan ook een bepaalde kramp ontstaan. Zoals we bij Martha zien. Hè, dat ik zei, achter haar perfectionisme zit ook angst. En ik ben wel eens bang dat er veel christenen zijn die met heel veel angst en heel veel schuldgevoelens door het leven gaan. Soms is het zo dat iemand die christen is meer lijdt aan schuldgevoelens en daar zelfs ongelukkig door kan worden dan iemand die helemaal geen christen is. Maar ik geloof niet dat het Gods wil is. Dus dan is er een bepaalde angst. Het kan zijn dat je christen bent en dat je heel vaak denkt, ja, ik doe het niet goed genoeg als christen. En ik vind dat ik zo faal. En ik bedoel, ik geloof dat het ook wel erbij hoort. Ik ga het in deze serie ook op een gegeven moment hebben over schuldbesef en het belang van een diep zondebesef. Daar komen we ook bij. Maar wat ik vanavond bedoel is dit, dat je kunt denken, christen zijn is, ik moet bijdragen, ik moet doen, ik moet zijn voor God. En dat er de voortdurende angst is, ja maar, het is niet goed genoeg. En dat je eigenlijk door die visie op het christelijke leven, dat je ook heel erg gebonden blijft aan jezelf. En dat vind ik een belangrijke term. Toen ik dat voor het eerst hoorde of toen dat in me opkwam, ik weet niet meer, maar ik gebruik dat regelmatig in mijn prediking, dat wat ons ongelukkig maakt is de gebondenheid aan onszelf. En wij zijn door de zondeval, zijn wij denk ik allemaal in een toestand terechtgekomen van voortdurend met onszelf bezig zijn. Ik, mij en mezelf, en we willen voor onszelf vaak het beste en we zijn zo bezorgd, krijgen we wel waar we recht op hebben, geven anderen mij wel wat ik verdien en word ik wel geliefd of word ik wel rechtvaardig behandeld en weet je, je kunt zo de hele tijd met jezelf bezig zijn, ook de hele tijd van wat denken anderen van mij? Ik denk, mensenvrees, als je in het leven staat met veel mensenvrees, dan ben je eigenlijk gebonden aan jezelf. Want je bent bang dat anderen jou afwijzen. Dus je bent dan de hele tijd bezig met jezelf. De hele tijd naar binnen kijken. Ik denk dat naar binnen kijken, dat is niet de weg tot geestelijke groei. En in dat alles ligt een nadruk op jouw bijdrage. Maar, dan gaan we naar Maria. Want bij Maria zien we, zij zit aan de voeten van de Heer Jezus. Zij is op dat moment niet zo met zichzelf bezig. Terwijl ze aan de voeten van de Heiland zit. Terwijl ze aan de voeten van de Zoon van God zit. Hij die in het vlees is gekomen. God de Zoon. De eeuwige, heerlijke, volmaakte Zoon van God. Ze heeft hem ontmoet. Ze heeft hem meegemaakt. Ze heeft zijn woorden gehoord. Ze heeft zijn persoon meegemaakt. Ze heeft zijn ogen gezien. Ze heeft zijn uitstraling ervaren. Op de een of andere manier is haar hart geraakt door wie hij is. En ze voelt zich zo aangetrokken tot deze persoon. Dat ze aan zijn voeten wil zitten en ze wil van hem horen. En terwijl ze dat doet, vergeet ze zichzelf even. Terwijl ze dat doet, vergeet ze even wat andere mensen van haar denken. Kijk maar, want ja, tuurlijk, het was misschien naar Martha niet zo positief dat ze niet hielp in de bediening. Maar het lijkt wel alsof ze dat even vergeten is. Omdat ze zo in beslag is genomen en zo ja, gegrepen is door de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is waar het christelijke leven mee begint. En dat is ook, dat is de kern van het christen zijn. Ik kan het ook vanavond zo zeggen. Je bent niet in de eerste plaats geroepen tot een andere manier van leven. Je bent niet in de eerste plaats geroepen om nu als christen te gaan leven. Maar je bent geroepen tot een persoon. De Heer Jezus zegt niet kom tot de wet. Hij zegt niet kom tot een beschaafd ontwikkeld leven. Hij zegt niet kom tot kerkgang of vroomheid. Hij zegt niet kom tot en vul maar in wat wij allemaal kunnen bijdragen. Hij zegt kom tot mij. Kom tot mij. Hij roept ons tot hemzelf. En dat is tot bekering komen. Weet je, ik vind het ook zo mooi dat je het zo kan zeggen. Het gaat in het christelijke leven niet in de eerste plaats op wat jij kan doen voor God, maar het gaat om het waarderen wat hij voor jou heeft gedaan. Het christelijke leven begint met het waarderen van wat God voor je heeft gedaan. En je kunt pas op de juiste wijze actief worden in de dienst aan de Heere, als je eerst begrijpt wat God in zijn onbeschrijfelijke liefde voor jou heeft gedaan. Wij gaan doen voor hem. En je zou kunnen zeggen, er komt een bepaalde stuwkracht in ons hart om te doen voor hem en actief te worden voor hem, als we gaan begrijpen wat hij heeft gedaan voor ons. En daar begint het mee. En dat vind ik zo bevrijdend. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het ook vanavond weer heerlijk om daar tot jullie over te spreken. Dus mijn vraag aan u is, aan jou. Zijn er momenten geweest dat je gewoon diep onder de indruk bent geweest van de persoon van de Heere God, de persoon van de Heere Jezus? Ik zei het afgelopen zondag ook in Emmeloord. Ik vroeg aan de gemeente, kent u dat? Ken je dat? Dat er een moment is dat je stil wordt gezet. Een moment dat je als het ware zegt, nu moet ik zwijgen. Hoe kan ik spreken? In de aanwezigheid van deze God. Moment dat je in verwondering bent, dat je diep van binnen buigt en dat je als het ware fluisterend uitspreekt. O Heer, wat bent u groot. Heer, wat bent u groot. En zo wint God ons hart door zichzelf aan ons te openbaren. Ik vind het een ongelooflijke genade van God dat hij zichzelf aan ons openbaart. Dat hij ervoor gekozen heeft om zichzelf aan ons, die hem aanvankelijk helemaal niet moeten. Wij die aanvankelijk helemaal geen aandacht voor hem hebben. Die hem van binnen als niet wedergeboren mensen eigenlijk helemaal niet zien zitten. En wij hebben hem helemaal niet lief. We hebben eerder een hekel aan hem. We keren onze rug naar hem toe. We laten hem links liggen. En we doen alsof we zelf God zijn. We zijn zelfs zijn vijanden geworden, staat er in de Bijbel, dat God er toch voor gekozen heeft om ons zichzelf te openbaren. Dat hij, ondanks onze vijandschap jegens hem, die we van nature hadden en die de mensheid heeft, dat hij toch ons roept en zichzelf aan ons bekend maakt en zegt: Adam, waar ben je? En kijk naar mij. Ik wil mezelf met jou delen. Ik wil mezelf aan jou openbaren. En zo werkt God in ons leven. We zien dat ook heel duidelijk in de Bijbel. Er is altijd eerst de beschrijvende wijs en dan de gebiedende wijs. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb het over een bepaalde werkwoordsvorm. De beschrijvende wijs is dat de Heere God zichzelf beschrijft. En pas dan de gebiedende wijs, dat hij ons opdraagt om op een bepaalde manier te leven. Maar die manier van leven is gebaseerd op de beschrijvende wijs, de openbaring van de Heere God zelf. Ik zal het op twee manieren illustreren. In de eerste plaats Exodus hoofdstuk 20. Waar we de 10 geboden vinden. Maar voordat het eerste gebod wordt uitgesproken, zegt de Heere dit: ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit het land Egypte heeft bevrijd. Daar begint het mee. Hij wijst eerst op hemzelf. Hij zegt: ik ben de Heere. En hij laat hen zien wat hij voor hen heeft gedaan. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Het begint allemaal met wie de Heere is en met wat hij voor ons doet. En je zou het eigenlijk zo moeten lezen dat als de Israëlieten, als Israël beseft, een beetje beseft wie de Heere is, en ook zich herinnert wat hij voor hen heeft gedaan, dan is het niet meer dan normaal en logisch dat ze gaan leven volgens de 10 geboden. Want als je weet dat hij de Heere is, dan ga je toch geen andere God aanbidden. Als je weet dat hij de Heere is en wie hij is als Heere, dan ga je zijn naam toch niet ijdel gebruiken. En dan is het toch logisch dat je geen beeld van hem maakt, want elk beeld dat je van hem maakt is een aanfluiting vergeleken bij wie hij is. En dat je een dag in de week apart zet voor hem. Als je weet wie hij is, is dat volkomen logisch. Heb je daar totaal geen moeite mee? Heb je een verlangen om één dag in de week apart te zetten voor hem? En als je weet wie hij is, dan wil je ook op een bepaalde manier met je naaste omgaan, uit eerbied voor de Heere God. En de laatste 6 van de 10 geboden hebben allemaal te maken met het omgaan met je naaste. Maar het komt allemaal voort uit respect voor wie de Heere is. Dus eerst de beschrijvende wijze en dan de gebiedende wijze. We zien hetzelfde in de brieven van Paulus. Daar zien we dat Paulus altijd eerst de betekenis van Jezus' leven, sterven en opstanding uit de dood en hemelvaart beschrijft. Opnieuw, in de brieven van Paulus, eerst de beschrijvende wijs. In het begin is het theologie. Het is de leer. Het is de inhoud van het evangelie. Je zou kunnen zeggen, de brieven van Paulus beginnen met dat hij tegen de gemeente zegt: lieve mensen, gemeente, broeders en zusters, ik wil dat jullie nu gewoon gaan zitten en dat jullie luisteren. En dat je bemoedigd wordt door wat ik nu ga onderwijzen. En dat je zit aan de voeten van de Heer Jezus. En dat je ziet wie hij is, net als Maria. En dat je hoort. Hoor het evangelie. Het evangelie is het mooiste wat er is. Het meest glorieuze. Wij raken in dit leven nooit uitgekeken op het evangelie. Nooit uitgekeken op de boodschap van het kruis. En Paulus laat heel duidelijk zien: sta stil bij de boodschap van het kruis. De gekruisigde Christus. En luister. En hoor. En kom in verwondering. En dan het christelijke leven. U zult nooit een christelijk leven kunnen leiden zonder openbaring. U zult nooit veranderen zonder meer zicht op wie de Heer is. Wij veranderen niet door tegen onszelf te zeggen: en nu ga ik een ander leven leiden. Wij kunnen op 1 januari kunnen we goede voornemens op papier zetten. Maar wij zitten eenvoudigweg niet zo in elkaar. De zonde zit zo diep in ons, dat wij niet veranderen als we tegen onszelf zeggen: nu wil ik veranderen. En als je zo het christelijke leven probeert te leiden, dan kom je in een kramp. En dan zal er veel angst zijn. En veel schuldgevoelens. Maar wij veranderen wel als de geest van wijsheid en openbaring ons meer van de Heer en van de Heer Jezus laat zien. Wij veranderen als wij geopende ogen van ons hart krijgen. Dat is een term van Paulus, dat de ogen van ons hart opengaan. Dat we met ons denken, maar ook met ons hele hart, met het hart staat eigenlijk voor verstand, wil en emoties, voor de hele persoonlijkheid. Dat we met onze persoonlijkheid, met wie we zijn, zien wie hij is en hem dan gaan liefhebben. Want als je hem ziet, dan ga je hem liefhebben. En die liefde voor hem wordt de stuwkracht voor een ander leven. Dus de Heere roept ons om aan hem verbonden te zijn. Om hem aan te hangen. En om naar hem te luisteren. En het mooie is, en dan ga ik over op de heiligheid van God. Maar het mooie is dat als dat gebeurt, als je Jezus gaat zien. En eigenlijk is tot geloof komen ook zien op Jezus. Ik vind, wat is nou tot geloof komen? Ik vind zien op Jezus een hele mooie samenvatting van wat het is om tot geloof te komen. Want als we zeggen het is zien op Jezus, dan zeg je ook het is niet een of ander werk dat je moet doen. Het tot geloof komen is niet een klein werkje, zei Luther. Luther zei, tot geloof komen is niet een klein werkje wat je moet verrichten. Tot geloof komen is zien wie hij is. En zien op Christus. En weten met je hele hart dat hij daar heeft betaald voor je zonde. Zien op hem. En Calvijn zei, geloven is zien. Tegenwoordig zeggen heel veel mensen, zien is geloven. Maar het is andersom. Geloven is zien. En het zien verandert je leven. Maar het mooie is dat als je hem gaat zien, dan raak je die gebondenheid aan jezelf ook kwijt. Dan raak je dat de hele tijd naar binnen kijken ook kwijt. Dan raak je een bepaald perfectionisme en mensenvrees raak je kwijt. En dan ben je niet de hele tijd meer bezig met jezelf en met jouw rechten. En ik zou het vanavond zo willen zeggen, dan raak je zelfs het bezorgd zijn om je eigen geluk raak je kwijt. Dan wordt het niet meer je doel om gelukkig te zijn. Maar dan wordt het je doel om hem meer te zien en meer van hem te gaan houden. Dan wordt hij het doel van je leven. En dan verlies je de gebondenheid aan jezelf. En dan zul je merken dat je gelukkiger wordt. Het tegenstrijdige is dit. Dat als je gaat streven naar geluk. En dat gaat proberen te vinden in jezelf of in de dingen van dit leven. Dan raak je hopeloos gefrustreerd. Maar als je je richt op hem. Omdat je hem hebt gezien. Dan vergeet je het streven naar geluk. En dan zul je merken dat geluk langs zij komt. Ja. Goed. En nou wil ik een paar dingen zeggen over de heiligheid van God. Want dat heeft alles te maken met die beschrijvende wijs. Dus Maria en Martha. Ik stel voor dat we dit najaar gaan voor Maria. En dat we bidden dat de Heer ons met elkaar de ogen opent. En dat we net als Maria werkelijk zullen zien en in verwondering zullen zijn. En daardoor mogen groeien. Maar wat betekent nou de heiligheid van God? We gaan in de komende maanden gaan we diverse hele belangrijke Bijbelse thema's bespreken. En de heiligheid van God is ook heel bazaal dat we daar iets van begrijpen voor ons geestelijke leven. En nogmaals, dat heeft dus ook te maken met de beschrijvende wijs. Dus ik ga u nu, in de tijd die mij nog rest, heb ik nog wel wat tijd of niet? Ik zal het niet te lang maken. Ga ik u gewoon proberen om, ja, dat is onmogelijk, maar ik ga een poging doen om iets te beschrijven van de heiligheid van onze God. Want als Jesaja de Heere ziet, trouwens daar zien we ook weer dat zien. Als Jesaja in het sterfjaar van koning Uzzia, wat trouwens betekent dat heel veel aardse zekerheden wegvielen. En zo is het vaak ook bij ons. Juist als aardse zekerheden wegvallen, dan gaan we vaak meer zien van hem. Maar Jesaja zag de Heere. En hij zat op een hoge en verheven troon. En Zijn zomen vulde de tempel en serafs stonden boven hem. En die heilige engelen, die serafs, die riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Wat betekent heilig? Het woordje heilig betekent afgescheiden. Afgescheiden of apart, apart gezet. Ik vind altijd een mooi voorbeeld dat een paar jaar geleden was er iemand van Veilig Verkeer Nederland. En toen was er voor het eerst sprake van dat de vluchtstrook, volgens mij is het op de weg van Amersfoort naar Apeldoorn ook het geval, dat de vluchtstrook op bepaalde tijden, tijdens de spitsuren, ook gebruikt zou gaan worden als een reisstrook. En deze persoon van Veilig Verkeer Nederland, die was er helemaal niet blij mee. En die zei toen, in het journaal zei hij, als we dat gaan doen, dan is de vluchtstrook niet meer heilig. En daarmee gebruikte hij het woord precies op de juiste wijze. Heilig betekent apart gezet, betekent anders. En hij bedoelde, als we het als een gewone rijstrook gaan gebruiken, dan verliest de vluchtstrook zijn unieke karakter. Namelijk als een plek om naartoe te vluchten. Dat is precies wat heilig betekent. Als we zeggen heilig, God is heilig, dan bedoelen we daarmee, hij is volkomen uniek. Hij is apart gezet. Afgescheiden. En heel veel mensen denken bij het woord heilig alleen maar aan dat heilig betekent afgescheiden van het kwaad. En we denken aan onheilig, dat is zondig. En heilig, dan denken we dat is niet zondig. Nou, het is waar, heilig betekent ook afgescheiden van het kwaad. Maar als we bij de heiligheid van God alleen maar denken, hij heeft geen kwaad, dan hebben we een zeer beperkt zicht op de heiligheid van God. Want de heiligheid van God betekent niet alleen dat hij is afgescheiden van het kwaad. Het betekent, en dit is heel belangrijk dat u dit vasthoudt, de heiligheid van God betekent dat hij afgescheiden is van alles dat is. De heiligheid van God betekent dat er een heel groot verschil is tussen de Heere God zelf en alles dat is geschapen. Ik zal een paar dingen noemen. God is eeuwig. Hij is er altijd geweest. En daarin is niemand zoals hij. Niemand is eeuwig zoals hij. Daarin is hij volkomen uniek. Al het andere en alle andere personen hebben een begin gehad. Maar God heeft geen begin gehad. Hij is volkomen uniek daarin dat hij de schepper is van alles dat is. Is dat niet een mega verschil? Een onbegrijpelijk, een onvoorstelbaar groot verschil. Hij is de schepper van alles. En alles is uit hem ontstaan. Terwijl al het andere dat is, is door hem geschapen. En is uit hem ontstaan. Hij heeft alles geschapen en alles dat is, is door hem geschapen. Dat is een heel groot verschil. Hij is volkomen onafhankelijk in zijn bestaan. Hij heeft de schepping niet nodig. Hij heeft ook alles geschapen niet omdat hij dat nodig had. Het is ook niet waar dat God alles geschapen heeft omdat hij eenzaam was. Hij bestond in volmaakte gemeenschap, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook daarin is God uniek, maar God was volkomen gelukkig. Hij was volkomen tevreden en blij. Er was geen enkele behoefte bij de Heere God. Hij was volkomen onafhankelijk. Maar hij heeft alles gemaakt om zijn liefde en glorie te delen met zijn schepping. En de schepping is wel volkomen afhankelijk van hem. Wij zijn, de mensheid, wij, u en ik, wij zijn voor elk moment van ons bestaan, elke fractie van elke seconde van ons leven, ook vanavond, ook nu, zijn wij voor elke hartslag en elke ademtocht van ons lichaam, zijn wij volkomen afhankelijk van hem. Maar hij is de bron van alle leven en volkomen onafhankelijk. Ook dat laat het enorme verschil zien tussen God en zijn schepping. En nog een aspect. Ik probeer iets van de heiligheid, van de uniekheid van onze God te beschrijven. Alles is gemaakt voor Hem. In een van de liederen die we vanavond hebben gezongen, kwam dat ook naar voren. Dat, kijk, ook dit is weer zo'n groot verschil. En dit is ook heel belangrijk, want je kunt zonde niet begrijpen als je dit niet begrijpt. En je kunt zelfs het doel van je leven niet begrijpen als je dit niet begrijpt. God heeft alles gemaakt tot zijn eer. God heeft alles gemaakt opdat Hij daardoor verhoogd zou worden. Alles bestaat dus voor Hem. Hij heeft alles gemaakt voor zichzelf. Wij en de hele schepping en zon, maan en sterren en deze wereld en deze aarde met alles erop. En alles wat er is in de natuur en alle kleuren en alle klanken en alle natuur en alles wat is. Alles bestaat voor Hem. Dus de schepping heeft niet zichzelf als doel. En wij als mensen hebben niet onszelf als doel. Maar God heeft wel zichzelf als doel met alles wat Hij heeft geschapen. God is altijd het doel van alles wat is. Ook daarin zien we het enorme verschil tussen alles wat is en de Heere God zelf. Alles bestaat voor Hem. En alles is geschapen opdat Hij daardoor wordt verheerlijkt. Als we zeggen dat God wordt verheerlijkt, dan bedoelen we daar ook mee dat zijn glorie openbaar wordt. Wat is het eigenlijk wat we bidden als we bidden, Heer, verheerlijk uw naam? Dan bidden we, Heer, mag uw heerlijkheid openbaar worden. En zo staat het ook hier in Jesaja 6, heilig, 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 de aarde is vervuld van zijn glorie. De aarde is vervuld van zijn glorie. Met andere woorden, de hemelen en de aarde verkondigen zijn eer. Alles is tot openbaarwording van zijn glorie. En dat is de heiligheid van onze God. Het doel van de mens is om Hem te verheerlijken en voor eeuwig van Hem te genieten. God is heilig en ik ga nog een paar aspecten noemen. Wat betekent het God is heilig? Hij is heilig in zijn almacht. Niemand heeft de macht die Hij heeft. Hij is heilig in zijn wijsheid. Niemand heeft de wijsheid die Hij heeft. Hij is heilig in zijn scheppingskracht. Niemand heeft alles geschapen zoals Hij dat heeft gedaan. Hij is heilig daarin dat Hij de bron van alle leven is. Alle leven komt uit Hem voort en alles bestaat in Hem. En daarin is Hij volkomen uniek. Hij is heilig in zijn liefde. Niemand heeft lief zoals Hij lief heeft. Hij is heilig in zijn aanwezigheid. Niemand is overal aanwezig zoals Hij aanwezig is. Hij is heilig in zijn persoon. Er is niemand die bestaat zoals Hij bestaat. En de vreugde van de christen is de heiligheid van God. De vreugde van de christen is de heiligheid van God. Als er één ding is waar wij in kunnen roemen. Hè, zo staat het ook in Jeremia hoofdstuk 9, vers 23 en 24. Daar zegt de Heere door Jeremia tot zijn volk. Laat de wijze niet roemen in zijn wijsheid. En laat de sterke niet roemen in zijn kracht. En laat de rijke niet roemen in zijn rijkdom. Met andere woorden, zijn allerlei dingen waar je in kunt roemen. Waar je jezelf gelukkig mee kunt prijzen. Waar je je vreugde in zou kunnen vinden. Maar probeer je vreugde niet te vinden in je eigen wijsheid. En ook niet in je kracht. En ook niet in je schoonheid. En ook niet in je bezittingen. En ook niet in je rijkdom. Probeer je geluk niet te vinden in al die dingen. Want het is dwaasheid. Maar dan zegt de Heer, wie roemen wil, roemen hierin dat Hij mij kennen en ik ben de Heere, jullie God. Als je ergens in wil roemen, als je ergens jezelf gelukkig in wil prijzen, als je ergens je vreugde in wilt vinden, laat het dan zijn in het kennen van de Heere. En daarom wil ik het hiermee samenvatten. De vreugde van de christen is de heiligheid van God. Nou, ik sluit af met een laatste illustratie. En dit heeft mij zelf heel erg geholpen. Ik heb dat vorig jaar gehoord van een andere prediker. En dit laatste is een laatste beeld wat ik wil dat u dat vasthoudt. Opdat wij ook de dagen die voor ons liggen en de tijd die voor ons liggen vreugde zullen vinden in de heiligheid van God. Het begint met een vraag. Wie lijkt er meer op God? Een seraf, een heilige engel, zoals we die hier in Jesaja 6 tegenkomen. Of een worm die buiten in de aarde krioelt. Een worm die we buiten in de aarde kunnen vinden. We zijn geneigd om te zeggen, nou een seraf, een heilige seraf, zo'n hoge engel, die lijkt meer op God dan een worm. Maar het antwoord is, geen van beide. Waarom zeg ik dat? Stelt u zich eens voor dat ik mijn dochtertje Maria vanavond hier had meegenomen. En ik plaats haar naast mij op het podium. En Maria is nu 7 jaar oud en ze komt tot hier ongeveer nu. En ik zou hier, terwijl de maan, stel je voor dat de maan hier boven ons staat. En ik zou ten overstaan van u, hier tegen mijn dochtertje Maria zeggen, lieve schat, weet je wel dat ik mij dichter bij de maan bevind dan jij? Want kijk maar, ik ben 40 centimeter langer dan jij. De kruin van mijn hoofd is dichter bij de maan dan de kruin van jouw hoofd. Ik ben dichter bij de maan dan jij. Dan zou u zeggen tegen mij, Oscar, doe normaal, hou op met die onzin. Dat slaat nergens op. Dat jij dichter bij de maan bent dan zij, dat verschil tussen jou en haar is verwaarloosbaar als je denkt aan de afstand tot de maan. Evenzo is het verschil tussen een seraf en een worm verwaarloosbaar als we denken aan de afstand die er is tussen God en zijn schepping, omdat zowel een seraf als een worm geschapen wezens zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Did you catch that? Dit is huiveringwekkend. De afstand tussen God en zijn schepping, zelfs het verschil tussen een seraf en een worm, is verwaarloosbaar vergeleken bij de afstand tussen God en zijn schepping. Hij is zo ontzagwekkend. Hij is zo glorieus. Hij is zo adembenemend. Hij is alles. Als u onder de indruk bent van schoonheid in de schepping. Is het niet waar, ook deze zomer, vanavond nog, toen ik wandelde nog een eindje, ik had wat tijd nog te overbruggen. Ik wandelde en ik keek naar de kleuren van de bomen. En alleen al alle kleuren groen die er zijn. Zoveel schoonheid in de schepping. Maar de schoonheid van onze God is 1000 keer groter dan de schoonheid van de schepping. En alle schoonheid in de schepping is afgeleide schoonheid van zijn schoonheid. Hij die de schoonheid zelf is. Dit geeft ons een beetje een indruk en een gevoel van de heerlijkheid van onze God. En de Heere geven dat wij nog veel meer zullen begrijpen. Nog veel meer zullen begrijpen van zijn glorie en heerlijkheid. Want dat verandert je leven. Dat is ook balsem voor je wonden. Als je met pijn zit. Als je onrecht is aangedaan. Als je worstelt met jezelf. Worstelt met je zonde. Worstelt met het leven misschien. Met je verleden. Wat ons geneest. Is dat we een beetje gaan begrijpen wie hij is. Dat geneest. En dat verandert ons. En het zien op hem wordt de stuwkracht voor een ander leven. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, wij willen u zo danken dat u ons in onze ziel een besef geeft van uw heerlijkheid. We danken u dat u zich openbaart. Heer, het meest kostbare wat er is in ons leven is de kennis van u. Het meest rijke in ons bestaan is dat we aan uw voeten mogen zitten, mogen luisteren en gelaafd mogen worden vanwege wie u bent. En dat onze dorst wordt gelest, onze honger wordt gestild. Dat u zegt, kom tot mij. Dat we bij u mogen zijn en dat we maaltijd met u mogen hebben. Wat een prachtig beeld, Heer, dat we met u mogen eten. Gewoon in uw tegenwoordigheid mogen zijn, mogen genieten van uzelf. We danken u dat u ons vanavond opnieuw hebt laten zien dat het doel van ons leven is om u te verheerlijken en van u te genieten. En dat bidden wij voor elkaar, dat we ook de komende tijd, dat we nog veel meer zullen gaan genieten van wie u bent. Dat u ons verlost van de gebondenheid aan onszelf en onze kramp en ons perfectionisme. En dat we onze vreugde zullen vinden in u. Heer, dank u wel dat u er bent, dat u zich heeft geopenbaard als ik ben die ik ben. U die er bent. En dat u vanavond ook zegt dat u er voor ons bent. Ik ben er voor jou. En dat we met u in het leven mogen staan. Heer, u bent onze grootste schat. We loven en we aanbidden u, Heer. We zijn zo gelukkig om wie u bent. Vul ons hart met uw geest en houd ons dicht bij uzelf. Om Jezus wil. Amen. Amen. Peter, denk ik.